We willen beginnen met de voorzang en het eerste lied wat wij zingen is 555 uit de bundel, geprezen zij des heilands naam. 555, 1, 2 en 3. Het is maar één stap tot Jezus. Lied 659. Lied 659, het eerste, het tweede en het vierde couplet. We willen de voorzang afsluiten met lied 189, Heerlijk Evangeliewoord, de verzen 1, 2 en 4. 189, 1, 2 en 4. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder Arjan Baan. U mag Gods woord doorgeven en dan wensen wij u zijn zegen toe. Tony, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Jacco Ronhaar en uiteraard bent u ook dan weer van harte welkom. Vanavond hebben we ook weer de boekentafel. Alle boeken zijn evenals het evangelie en de genade voor u en voor jou gratis. De avondmaalscollecte voor Transworld Radio heeft €604 opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Woensdagavond aanstaande wordt hier weer een lezing van het zoeklicht gegeven door dominee Theo Niemeyer. Het thema is tekenen van de eindtijd. Inloop vanaf 19:30 en aanvang 20:00. Na het gebed in het spoorzuil van het te zingen lied gaan de kinderen naar hun eigen lokaal. Voorbeden willen we doen voor de staat Israël, het volk Israël en de stad Jeruzalem. Wij bidden voor de gegijzelden en de gewonden. En willen we in dit gebed ook opdragen de nabestaanden van de overledenen van deze oorlog in het Midden-Oosten. Wij bidden voor hen die vervolgd worden, om Christus wil. Wij bidden voor hen die op het zendingsveld werkzaam zijn, ver weg en ook dichtbij. En dat hun werk rijkelijk gezegend mag worden. We bidden voor de zieken in de gemeente en de Heere die kent hen bij name. Bij de uitgang staat de collectebus waar u uw gaven in kunt doen. En deze wordt uiteraard ook van harte bij u aanbevolen. En u weet het al, dat is voor de onkosten ter bestrijding van deze diensten te kunnen beleggen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. En kunt u verder praten over de dienst en misschien nog meer informatie uitwisselen. De bloemen zijn als groet van vanavond voor broeder De Bruin. Geniet ervan. We wensen u al een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande lied 405. 405. En dat is hoofd omhoog, de Heer zal komen. Voor fotum en groet zingen we lied 1 en 2. En na fotum en groet het derde vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook vanavond alleen in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Ik wil u groeten met de woorden uit de Openbaring 1. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de dood en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koning en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Broeders en zusters, zullen we samen met elkaar de Heere bidden en ook voorbeden doen voor de punten die ook vanavond zijn genoemd. Laten we stil worden voor de Heere. Heere, getrouwe God, hemelse Vader, wat een voorrecht dat wij op deze zondagavond met verschillende broeders en zusters, met tieners en met kinderen, met jongeren en ouderen, dat wij hier samen mogen komen om u eer en lof te brengen. Het is een eenvoudig lied, maar zo diep van betekenis als we hebben gezongen: Gij allen nu van schuld verlost, aanbid hem, geeft hem eer. Het heeft Jezus dierbaar bloed gekost. Kroont hem. Kom, kroont hem. Jezus Allerheer. We danken u, Heer, dat u ons de zondag geeft, waarop wij op uw dag, uw opstandingsdag, rondom het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus samen mogen komen. En we bidden, Heer, dat het wonder er nooit uit zal gaan, het wonder dat onze schuld, onze hemelhoge schuld, van ons afgenomen is, omdat u, Heer Jezus, naar deze aarde kwam, om in de weg van lijden en sterven voor ons tot zonde te zijn gemaakt, opdat wij rechtvaardig zouden worden voor u door de Zoon van uw eeuwige liefde. Heren, het is niet te bevatten. Als u door uw geest, Heren, dit in ons hart brengt, dan kunnen we dat nooit klein krijgen. Waarom was het op mij gemunt? Terwijl anderen gaan verloren, Heren, dan kunnen we maar in één ding roemen, en dat is in uw genade. In uw verlossingswerk, Heer, u bent het geweest die naar ons toe kwam. Zoals Jesaja 65 het zegt: ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En ik heb mezelf geopenbaard aan degene die niet naar mij vraagde. En ik heb gezegd: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Heer, we danken u dat u onze ogen hebt geopend voor de Zoon van uw eeuwige liefde. En als wij hier vanavond zijn en we kennen dat leven nog niet, we kennen de Heer Jezus nog niet, dan bidden we dat we vol zullen houden, dat we zullen bidden om ontferming. Zoals die tollenaar op zijn borst sloeg: o God, wees mij de zondaar genadig. O Heer, dat gebed, dat hoort u. U verlangt ernaar dat we eerlijk worden voor u, onze zonden belijden en met de blindgeborenen zullen zeggen: o Zoon van David, ontfermt u zich over mij. En dan lezen we zo mooi dat die tollenaar wegging naar huis, gerechtvaardigd zijnde. En van de blindgeborenen staat er: en uw geloof heeft u behouden. O, we danken u, Heere, voor de rechtvaardiging door het geloof. Dat wij hier samen mogen komen als vrijgesprokenen van schuld en straf. Het zijn diepe woorden. Maar ik bid, Heere, dat het nooit voor ons leeg zal blijven. Dat het een blijvend wonder zal blijven. Heere, we danken u dat we in deze woelige tijd, in deze woelige wereld, waar zoveel gebeurt, dat wij samen mogen komen. Al zouden we toch geen gemeente hebben, al zouden we niet een gemeenschap van gelovigen hebben, Heren, dan zouden we heel eenzaam zijn. En dan is het de vraag of we het vol zouden houden. Maar Heren, u hebt het concept van de gemeente gegeven, de vergadering van al degenen die de Heer Jezus lief hebben. En juist daar mogen wij met elkaar zeggen: kom, kroont hem. Kroont Jezus Allerheer, daar mogen wij samen u aanbidden en al iets van een voorsmaak hebben van wat er straks in de hemel zal zijn, als we eeuwig u zullen grootmaken. Zoals die psalmdichter het zegt: dan zal zijn blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. Wat een vreugde zal het straks in de hemel zijn. Paulus getuigde van wat geen oor heeft gehoord en wat geen oog heeft gezien, dat heeft hij bereid voor degenen die hem lief hebben. Heren, we kunnen ervan stamelen. Heren, we hebben er eigenlijk geen woorden voor, maar dat zal zo heerlijk zijn. Heren, en geef dat we er allemaal bij zullen zijn. Maar Heren, dan hebt u ook uw woord gegeven om ons elke keer maar weer erbij te roepen, want we zijn van die soms ongehoorzame mensen, van die slechte luisteraars. Heere, maar dan geeft u de gemeente, zoals dat staat in Hebreeën 10, dan geeft u de gemeente om elkaar in liefde op te scherpen in goede werken, wetend dat die dag waarvan we net hebben gezongen, die dag dat de bruidegom komt, terugkomt. En Heer, in dat licht komen wij samen, in het licht van de komst van de bruidegom. Geeft hem dat we als gemeente daar gereed voor zullen zijn, maar ook individueel er klaar voor zullen zijn. Dat we er naar uitzien dat u terugkomt. Heren, we zien en horen uw voetstappen. Ook als er van de week wordt gesproken over de tekenen van de eindtijd, dan zijn we er met elkaar van doordrongen dat het dichtbij is dat u uw gemeente thuis haalt. Heren, we zien de weeën, heren. Vooral ook als het gaat over uw volk Israël en wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Heren, we denken er veel over na. Wat zal het volgende zijn? Wat zal er komen? Heren, één ding weten we, dat op dit moment, heren, er gegijzelden zijn, die sterk vermagerd zijn, die gemarteld worden. O God, ontfermt u zich over deze mens. En heren, als ze, ja, wij vertrouwen, maar u, de Heer Jezus, nog niet kennen, zou u dan op een bijzondere wijze uzelf aan hen willen openbaren, heren, door een droom? Of door uw spreken ook vanuit het Oude Testament. Maar heren, openbaar uzelf aan de gevangenen, maar ook aan de nabestaanden als ze verdrietig zijn. Intens verdrietig zijn, omdat er gegijzelden vermoord zijn. O God, wilt u troosten in het verdriet. Maar we zien met elkaar als gemeente zo naar uit, heren, dat er leven komt in het dal van dorre doodsbeenderen. En dat u deze roepstemmen en deze wake-up call in het verdriet zal gebruiken om het volk dichter bij u te krijgen. Heer, we bidden voor Netanyahu en al zijn raadgevers en ministers, voor de staat Israël. We bidden voor het volk, waar zulke rijke beloften voor liggen. O God, kom tot uw doel, met uw volk, uw oogappel, Heer, en verheerlijk uzelf, daar te midden van alle nood en dood. Maar dat bidden we ook voor het Palestijnse volk, want zij hebben u net zo hard nodig. De moslims, heren, die niet geloven in Jezus' volbrachte werk. Die niet geloven in een zoon. God heeft geen zoon, zeggen ze, maar o God, u wilt toch ook hen redden. En u doet het toch ook. Heer, als we denken aan de zoon van een van die Hamas-strijders, die ook wereldwijd overal getuigt, hoe die ook eerst een vijand van u was, maar door u opgezocht is. Heren, wilt u die man, die broeder, ook gedenken en wilt u zijn getuigenis ook gebruiken, heren, om ook christenen wakker te schudden, maar ook zijn eigen volksgenoten wakker te schudden. Heren, we denken ook vanavond aan de vervolgde kerk. Heren, we denken bijzonder ook aan die landen waar ook van die strijders zijn, van die verschrikkelijke moslimstrijders zijn, die soms dood en verderf brengen en mensen meeslepen naar hun woonplek. Ik denk aan Nigeria en Afrikaanse landen. O God, wilt u daar ook de christenen gedenken die gevangen zijn genomen, die gegijzeld zijn. Maar wilt u ook in China, in Noord-Korea en andere delen van deze wereld waar het moeilijk is om uw naam te belijden, wilt u daar toch ook uw kerk staande houden, te midden van vervolging, dat ze het oog mogen houden op de Heer Jezus. Heren, we bidden voor het zendingswerk. U hebt het gezegd, een van de tekenen is dat u uw naam zal voortplanten van kind tot kind, zolang de zon en de maan nog schijnen. Maar dat u ook, ja, heren, met Israël tot uw doel zal komen als de volheid van de heidenen ingegaan zal zijn. En we zitten op dat keerpunt, we zitten op dat kantelpunt, dat bijna alle volken bereid zijn met het evangelie. O God, wilt u vertaalwerk van Wycliffe en andere organisaties zegenen. Maar wilt u ook het zendingswerk zegenen, Heer, in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook de andere delen van deze wereld, ver weg. Soms in de bergen, soms te midden van hitte en kou. Ik denk bijzonder ook aan de Rendili. Zending, Heer, daar ook in Kenia, waar ik ook in maart mocht zijn. En waar audiobijbels uitgedeeld zijn en mensen nu luisteren, samen met het dorp en met boksen. Het versterken, o God, van een wonder dat uw woord doorgaat over deze hele wereld. Maar wilt u ook met uw geest de harten ontvankelijk maken? Dat het woord mag vallen in een wel toebereide aarde. Wilt u de duisternis weren Wilt u het rijk van de duisternis afbreken? Maar wilt u ook, heren, ja, de zendelingen staande houden? Er vallen zendelingen soms. Huwelijken staan soms onder spanning. O, wilt u de huwelijken beschermen? Wilt u de kinderen vasthouden? Heren, daar in die moeilijke delen van deze wereld. Maar we bidden ook voor het werk hier in Nederland. We danken u dat ook de laatste jaren er zoveel straatevangelisten zijn in Nederland. Dat er ook projecten zijn in Limburg. Ik denk ook aan Bert Notenboom in Groningen. En in André Mulmeester in Almere. Moeilijke plaatsen vaak. Maar waar zij toch de bazuin aan de mond mogen nemen. Heren, wilt u deze broeders ook zegenen? Heren, we hebben allemaal misschien wel broeders en zusters ook op ons hart. Maar wilt u ze zegenen? En geef dat ze vrucht mogen zien op hun werk. Want dat bemoedigt ons. Dat het voor die en gene gebruikt wordt. Heren, we bidden ook voor het werk onder de New Agers. Heren, er komen zoveel mensen tot geloof. Uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Ook op dit moment. Mensen die totaal er niet bij opgevoed zijn. Wat heerlijk om te zien dat uw woord levend en krachtig is. Scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Vader in de hemel, we willen ook bidden voor deze gemeente. Voor deze Maranatha gemeente. Voor die broeders en zusters die ziek zijn. Lichamelijk, psychisch. Heren, en misschien ook geestelijk. Heren, die dementerend zijn. Wat aangrijpend ook soms om te zien. Maar heren, we willen ze allemaal in uw handen neerleggen. En bidden om uw ontferming en om uw nabijheid. En heren, wilt u de zieke en de psychische noden, wilt u verlichting geven. En wilt u het oog doen laten slaan op u, die medelijdende hoge priester. Die voor ons bidt en die voor ons pleit. Heren, en zo bidden we ook voor deze avondsamenkomst. Heren, wilt u met uw geest werken? Wilt u het woord openen? Geef dat het ons op zal scherpen. Het is een woord van opwekking vanavond. Heren, geef dat we ja, ook met een open hart het zullen ontvangen. We danken u, Heren, voor de rijkdom van uw woord. En voor de kracht van het evangelie. We loven en prijzen u, de enige God. Hoor ons, Heren, in Jezus' naam. En we pleiten niet op onze rechtvaardige daden, maar op grond van het bloed van het lam. Hoor ons in zijn naam en om zijn naam. Uit genade. Amen. We gaan een lied zingen. En tijdens het voorspel mogen de kinderen tot en met groep 4 meegaan met Hilde en Erna. Naar de zondagsschool. En zij gaan deze keer praten over Noach. Die Gods woord geloofde. De ark van Noach. Nou, fijne tijd, gezegende tijd met elkaar. En wij gaan met elkaar zingen het lied. Even kijken, ja. 62a. Misschien een beetje een onbekende, we hadden tot nu toe ook een paar onbekende liederen, maar althans voor mij onbekend. Maar 62a, dat is een gebed om de stormwind van Gods geest. Ook in deze tijd. En dat we niet zullen verslappen. Maar dat wij een gereinigd leven zullen leven en door God gebruikt zullen worden. 62a zingen we alle 5 de verzen. Thank you. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en dat doen we uit de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3. En daarvan de laatste brief aan de gemeente van Laodicea. Het is interessant, hè, dat Laodicea, daar zit het woordje Laos in, volk. Dicea betekent kiezen in het Latijn. Het volk kiest, hè, de meerderheid beslist. Heel veel kerken zijn gebaseerd op democratie. Ik geef het even als een, daar moet je van de week maar eens over nadenken. Democratie in de kerk, is dat gezond? Is dat bijbels? Ik geef er geen antwoord op, daar mag u zelf over nadenken. Maar dat betekent Laodicea, het volk regeert. Het volk kiest. Maar goed, we gaan met elkaar die brief lezen. Openbaring 3, vers 14 tot 22. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent, was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij koopt goud, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, die wijs ik terecht en corrigeer ik, die bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, dat hebben we allemaal, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing. Vanavond wil ik stilstaan bij het thema, de tragiek van een zelfgenoegzame gemeente. De tragiek van een zelfgenoegzame gemeente. En het appel is, blijf ijverig, blijf vurig voor de Heere. He, dat is de oproep vanavond. He, dat hebben we ook gezongen. He, dat we met elkaar niet door wereldzin verslapt zullen worden. Maar dat we allemaal ons werk mogen doen. He, en dat de Heer ons niet voorbij zal gaan. En dat hij ook door zijn geest ons scherp houdt. De tragiek van een zelfgenoegzame kerk. En we gaan met elkaar dit gedeelte overdenken en we zullen zien hoe ver we ook komen in het licht van de tijd. Nou, er zal hier ongetwijfeld vaak gesproken zijn over deze brief, hè, de brief van Johannes, de openbaring, de onthulling. En hij zegt in hoofdstuk 1 vers 3, zalig is hij die leest en zijn zij die het horen, de woord van de profetie, en die gehoorzamen, die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. De tijd is nabij. Daar moeten we ons elke keer van bewust zijn. En deze Maranatha-gemeenschap wil daar ook elke keer ons weer bij bepalen. He, dat de Heer Jezus terugkomt. En dat wij ons blik moeten houden op de Heer Jezus, persoonlijk. Want je kan zomaar van een grote hoogte vallen. Hè? Bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Hoofdstuk 2 vers 5. Bekeer u en doe uw eerste werken. U hebt de eerste liefde verlaten. Dat is zo'n groot gevaar. Als de Heer je eerlijk maakt door zijn geest, dan moeten we allemaal vanavond zeggen, dat is een groot gevaar. Dat je heel snel weer je prioriteiten verkeerd maakt en dat de Heer Jezus weer niet op nummer 1 staat en dat je dus zomaar weer lauw kan zijn, passief. Het hobbelt maar een beetje voort in je leven. En dan gaat Jezus 7 brieven aan de gemeente schrijven. Ik denk zelf dat het ook wel een dwars doorsnede is in de geschiedenis. Daar ga ik niet over hebben nu. Op welke manier dan ook. Hè. Maar ik denk dat het wel Gods appel is voor de eindtijdgemeente. Al die 7 brieven hebben bepaalde accenten. De een heeft het wat meer over dingen die in de Romeinse kerk gebeuren. Ander in de protestantse kerk. Hè, in de reformatorische kerken. Je hebt de Philadelphia gemeente die wel waakt en die wel alert is. Die Gods woord trouw bewaart. He, ze verwachten de Heere. Maar de Laodicea gemeente is een zelfgenoegzame gemeente. Die hun verantwoordelijkheid niet verstaat. En dat is eigenlijk wat er in die 7 brieven elke keer weer wordt aangestipt. Een gemeente heeft een verantwoordelijkheid. Het collectief van individuele gelovigen, hè, want de gemeente is de som van individuele gelovigen. Wij hebben een verantwoordelijkheid. En wat zit daar voor woord in? Er zit het woord antwoord in. En wat betekent dat nou? Ons levengevend hoofd spreekt tot ons. Door zijn woord. Stille tijd. Zondagse woordverkondiging. Vanmorgen hebt u misschien al een preek gehoord. Maar hij wil een antwoord van ons. Hij wil dat we reageren op zijn spreek. En nou is er zomaar een gevaar dat wij geestelijk kunnen indutten en dat we niet dat antwoord geven. En dat we verslappen. En dat gebeurde in het leven van Loren Cunningham. Misschien hebt u wel eens van hem gehoord. De oprichter van Jeugd en Opdracht. Hij had een visie. Hij wilde zo graag de wereld bereiken met het evangelie. En op een dag krijgt hij een visie voor een schip. Hij denkt, weet je wat? Als we nou zo'n mooi schip kopen, dan doen we daar jonge mensen op plaatsen. En dan gaan we over de wereld varen. En dan gaan wij landen zegenen. Dan gaan we gewoon naar een havenstad toe. En dan leggen we daar aan. En dan zijn we dan weer een paar maanden. Dan gaan we de straat op. En mensen die gebreken hebben, die kunnen we misschien helpen. Hè, in een soort ziekenhuisje, hospitaal, een noodhospitaal. En hij kocht een schip. En dat lag in Australië. En hij plaatste daar zo'n 200 jonge mensen op. Die moesten verf krabben en schilderen. Maar hij was zo enthousiast over dat schip. Zijn visie. Hij vond het toch al in een bepaalde manier geniaal. Van dit gaat echt heel veel impact maken. Dus hij was zo enthousiast. En op een dag is hij in Japan. En hij houdt stille tijd 's morgens. Hij wordt stil voor de Heere. En of het nou een beeld is geweest, een visioen of een droom, ik weet het niet meer. Maar wat gebeurt er? In zijn gedachten is hij stil. Hij spreekt voor een groep jonge mensen in Japan. En hij is zo enthousiast en hij zegt, we hebben het schip, we hebben het schip, we hebben het schip. En ineens ziet hij in zijn ooghoek dat er iemand aankomt lopen. Hij ziet het niet goed, maar het is iemand die heel verdrietig is en die huilt. En naarmate hij dichterbij komt, ziet hij het ineens. Het is de Heer Jezus. En die zegt dit. Loren, waarom ben jij enthousiaster geworden voor een verrot stuk ijzer dan voor mijn naam? Jij moet zo excited, jij moet zo opgewonden, jij moet zo enthousiast zijn voor mij in plaats voor zo'n verrot stuk ijzer. En hij schrikt geweldig. Hij verootmoedigt zich voor de Heere. Hij zegt, o Heere, vergeef me dat ik zo enthousiast over dit project ben geworden. Maar dat ik u eigenlijk niet op de... Het heeft uw plek ingenomen, dat die visie voor dat schip. O Heere, vergeef het me. Maar wat gebeurt er? De aanbetalingen stoppen. Hij moet de jeugd ervan afhalen. Van dat schip, want er komt geen geld meer binnen. En hij zegt, ik verloor mijn geld, ik verloor mijn reputatie en ik verloor mijn naam. Maar goed, hij had een wijze, verstandige moeder. En die geeft hem een wanbordje. En op dat wanbordje staat, geef een schip niet op. Niet het schip, maar een schip. Hij hangt het op zijn kamer. En voor 7 jaar komt God daar niet op terug. En dan wordt op een dag belt de Europese directeur. Die belt en die zegt, weet je Lauren, er ligt hier in Venetië een schip. Ik denk dat dit het schip is wat God voor ons bedoeld heeft. En hij gaat er naartoe en hij heeft ook die, daar kunnen de 300 konden erop slapen. Hij koopt dat schip. Zij kopen dat schip. En dan geeft het een naam. En welke naam is dat? Dat is de Anastasis. En wat betekent dat? De wederopstanding. En dan zegt hij dit. En het kan een bemoediging zijn voor sommigen hier die een bediening hebben. Maar hij zegt, dikwijls geeft de Heer een geboortevisie voor een werk. Daarna komt er een stervensproces. Waarin zegt, Heer, ik kan u niet meer zien, waar bent u mee bezig? En dan doet God het vanuit de hemel en dan geeft hij de wederopstanding van die visie. Waarom doet God dat? Zodat God alleen alle eer zal ontvangen. De Anastasis. U hebt er waarschijnlijk wel van gehoord. Nou, dat beeld moest ik aan denken bij het lezen van dit gedeelte. Want deze gemeente, die was ook rijk en steeds rijker geworden, hadden niets gebrek. Ze waren druk bezig, maar er is één probleem. Jezus staat niet meer centraal. Het zou wat zijn, hè? Als we nou vanavond ineens horen, hier buiten. Ja, precies. Maar de Heer Jezus zou daar staan en die zou zeggen, waar zijn jullie mee bezig? Allerlei activiteiten, geld wordt opgehaald, jullie hebben sprekers, literatuur wordt uitgedeeld, maar het gaat niet meer om mij. Ik sta niet meer centraal. Nou, daar moeten we denk ik oppassen. Ik denk dat we vanavond ook hebben, en dat gaan we nog wel doen, we gaan het ook wel toepassen naar ons eigen leven. Maar die zelfgenoegzame kerk, en we gaan vanavond niet hebben over, ja, dat is die gemeente Veenendaal, oh, dat is die gemeente Veenendaal. Maar dat is het grote gevaar in veel gemeenten waar het om het podium gaat en waar alles aanwezig is, toeters en bellen, het is entertainment en amusement. Maar zou de Heer Jezus zich er altijd nog in herkennen? Je zou het ook over bepaalde kerken kunnen hebben waar ook alles is, maar waar de Heer Jezus nooit verkondigd wordt. Waar de Heer Jezus niet in het middelpunt staat, maar bijvoorbeeld de bekering van de zondaar. Dat de mens en zijn bekering centraal staat, dat je ook de Heer Jezus niet hoort. Maar in deze gemeente van Laodicea is een probleem. Ze zijn achteruit gegaan in de genade. En ze waren nog wel gewaarschuwd. Want als u de Bijbel kent, in Colossense 4, nou u kent de Colossense brief, dat gaat echt over de Heer Jezus. En wat staat er in Colossense 4, vers 15? Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zal zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente van Laodicense gelezen wordt. En dat ook u die uit Laodicea leest. Dus ja, op meerdere manieren was God spreken door middel van brieven naar die gemeente gekomen. Maar wat er ook gebeurde, Jezus is niet meer in het centrum van deze gemeente. Maar weet je, er staat in vers 19, ieder die ik lief heb, die corrigeer ik. Dus de liefde van God richting deze gemeente is dat de Heere klopt op de deur van die gemeente. Ik denk als we heel eerlijk exegese doen, ik kan het straks nog wel toepassen, maar als we heel eerlijk exegese doen, dan gaat het hier in de eerste plaats over de gemeente. De collectief van gelovigen. Hè? Dus het gaat hier niet in de eerste plaats over één individuele zondaar. Ik zeg niet dat je dit niet mag gebruiken, want dat doet de Heer natuurlijk ook. Hè? Als je nog niet gered bent, dan klopt de Heer ook op je hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ja, en dan kan je gaan filosoferen natuurlijk. Hè? Waar zit nou de deurkruk? Kan een verloren zondaar de Heer Jezus zomaar aannemen? Daar gaan we niet over discussiëren. De oproep ligt er, bekeer je, geloof het evangelie. Vertrouw jezelf aan deze liefdevolle heiland toe. En roep het maar uit, o God, Wees mijn zondaar genadig. En de Heere zal je oprapen. En je zal gerechtvaardigd naar huis gaan. Als je zo hem aanroept. Maar goed, voordat we verder gaan. Die vraag. Hoe is het nou met ons persoonlijk, geestelijk? Hoe gaat het met ons, geestelijk? Als nou hier staat dat de Heer Jezus eigenlijk uit het centrum weg is. Hè, gaat het in ons leven nog om de Heer Jezus? Kennen we die persoonlijke relatie met hem? Want het is overduidelijk, hè, dat de Heer hier zegt dat hij de geestelijke toestand van ons hart kent. Vers 15. Ik ken uw werken. En ik weet dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent geworden en ook niet koud en niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Nou, als je deze brief gaat bestuderen, dat is heel mooi, hè, voor degene die ook onder ons het fijn vinden om soms ook gewoon een stukje exegese tekstuitleg te doen. Maar al die beelden die hier gebruikt worden, die zijn niet onbekend voor die gelovigen. Dat was in Laodicea was dat bekend, want in Hierapolis, 10 kilometer verderop, daar was water. En dat kwam door middel van een aquaduct, kwam dat naar Laodicea toe. Het was water met geneeskrachtige kwaliteit. Maar op het moment dat het aankwam in Laodicea was het afgekoeld. Was het lauw water door de zon en doordat er calciumcarbonaat in zat. En als je het dan dronk, dan was dat een misselijkmakend effect. He, dat maakte je misselijk als je dat water opdronk. Nou, dat water was ja, in vergelijking met het water in Colosse ja, eigenlijk verschrikkelijk. In Colosse daar had je koud, fris, helder water. He, dat lag 18 kilometer verderop. Dus de Heer Jezus die maakt hier iets duidelijk door middel van deze gemeente. Hij wil dat zij, ja, moet ik zeggen, branden voor de Heer Jezus. En niet koud zijn en niet lauw. Of niet lauw zijn, hè, maar hij waardeert natuurlijk iemand die in vuur en vlam staat voor de Heer. En ja, een koude, onverschillige zondaar die de Heer Jezus niet kent, ja, die heeft hij ook op het oog, hè. Iemand die geestelijk koud is, die zoekt hij ook op. Maar lauwe godsdienst, dat is voor God waardeloos, hè. Daar heb je eigenlijk niks aan. Als je niet heet bent of niet koud, maar onverschillig. Nou, deze christenen, die zijn als het ware, als dat water met een kalksmaak. Het kan braakneigingen opwekken, dat staat hier. Maar nou komt het bijzondere. Er staat hier, ik zal u uit mijn mond spuwen als je zo lauw, gezapig en religieus bent. Maar dan staat er iets meer dan dit, wat er in de herziende statenvertaling staat. Want in het Grieks wordt daar het woordje mello gebruikt. Ik sta op het punt. Ik ben van plan, ik ben voornemens u uit mijn mond te spuwen. Dus er staat niet, zoals het hier in de herziende statenvertaling staat, hè, ik zal u zeker uit mijn mond spuwen. Nee, de Heer zegt, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. Er is een mogelijkheid om je te bekeren. Om het voor God te belijden. Om opnieuw ervan weg te draaien. En je hart opnieuw aan de Heer toe te wijden. Als hij klopt op de deur van je hart. En we zien hierin de genade van de Heer Jezus. Hij geeft de Laodicense nog gelegenheid tot bekering. Nou staat hier in vers 17. Want u zegt, ik ben rijk. En steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Wat betekent dat? Nou, dat betekent, daarom heb ik ook het thema genoemd, de zelfgenoegzaamheid van deze gemeente. Ze hebben het net zichzelf getroffen. Ze zijn eigenlijk een beetje geestelijk trots. Ze hebben genoeg aan wat ze hebben. Ze hebben de Heer Jezus niet meer nodig. Je zou kunnen zeggen wat Oswald Smit zei toen hij in New York stond. Hij zegt, 90% van de gemeenteactiviteiten gaat gewoon door. Ook als de gemeente zich terugtrekt. Ze hebben het helemaal niet door. Het is zoals een kikker, hè? Als je hem in heet water gooit, springt hij eruit. Maar als je een kikker in koud water doet en je doet de warme kraan aan en langzaam maar zeker laat je dat water warmer worden en die kikker zijn lichaamstemperatuur die verandert mee. En ineens ligt hij voor apengaap in de emmer. Hij heeft het niet in de gaten gehad en dan is hij dood. Nou, dat is het gevaar van zelfgenoegzaamheid. Nou, wat zijn nou de signalen van zo'n zelfgenoegzame kerk? Of van een christen die zelfgenoegzaam is? Nou, in de eerste plaats, geen verlangen naar meer van de Heer Jezus. Om meer van hem te zien. Er staat hier, en ik heb aan niets gebrek. Je bent tot geloof gekomen. Nou ja, je hebt het geestelijk in de pocket. Je bent een soort gearriveerde christen. Van nou ja, goed, oké, ik weet dat ik op weg ben naar de hemel. En ondertussen blijven je eigen dingetjes doen. Maar er is geen verlangen naar dagelijkse vernieuwing. He, als we dat ook hebben gezongen. Over geestvernieuwing. He, open toch de hemelvensteren. Zend de geestvernieuwing nu. Er is helemaal geen verlangen naar zo'n geestvernieuwing. Dat de Heer opnieuw tot je hart zal spreken. Nou, dat is een. Die zelfgenoegzaamheid, dat is een doodsteek voor ons geestelijk leven. Het tweede, wat zo'n zelfgenoegzame kerk kenmerkt, dat is, wat er staat hier met die woorden, u weet niet, maar u weet niet, dat juist u ellendig bent. U weet niet, dus ik heb het zo genoemd, er is eigenlijk een gebrek aan zondebesef. Er is een gebrek aan zondebesef. Een ongevoelig geweten. Aan de ene kant raakt het evangelie je niet meer. Maar ook je geweten kan afgestompt worden. Hè? Je voelt geen pijn en verdriet over zonde. En je bent ook helemaal niet meer bewogen met verloren mensen, met verloren zielen. Ben je helemaal niet meer bezig. En dat is denk ik wel eens een gevaar, hè? Dat, ja, wat ik wel eens zie, hè? Dat ik kom ook van door geboorte uit een reformatorische traditie. En daar staat, nou ja, zondebesef heel erg centraal, hè? Soms meer als dat Christus verkondigd wordt. Alhoewel dat in mijn hervormde gemeente destijds niet zo was. Maar wat ik nog wel eens zie, hè, is dat jongeren of anderen, hè, maar dan hebben ze in de reformatorische traditie gezeten, waar het altijd over zondebesef ging. Ja, nou gaan we naar een evangelische kerk, nou gaan we naar een baptistengemeente. Ja, en nou is het voorbij hoor. Nou, die zondebesef heb ik nou wel gehad. Nou is er andere thema's. En dat is fout. Dat is niet goed. Want als wij eerlijk het woord lezen, dan zegt Paulus zelfs aan het einde van zijn leven, mij de allergrootste der zondaren is genade bewezen. Dus wat je ziet is dat dat zondebesef, dat krijgt een verdieping in je leven. Waarin je nog meer de Heer Jezus gaat waarderen. En waarin je nog meer zijn genade nodig hebt. En waar je met nog meer verwondering deel mag nemen aan het avondmaal. En dat je zegt, Heere, wat een wonder dat u voor mijn zonde gestorven bent. He, dat zondebesef, dat als dat ontbreekt, dan krijgen ze iets als, ik ben rijk en ik heb alles en ik kom niets tekort. Maar ja, de Heer zegt, ik weet het, hoe het werkelijk is in je leven. Ik weet hoe je bent in je huwelijk. Of hoe misschien er nog is van dat zelfleven van het ego, he, van ons. De Heer weet hoe we met onze kinderen omgaan. Of we werkelijk het verlangen hebben om Jezus gelijkvormig te zijn en te reageren als de Heer Jezus naar de mensen in onze omgeving of op onze werkplek. He, dus de conclusie is van de Heer Jezus, als je zo rijk en verrijk bent, als er geen enkel besef is dat je blijvend Jezus nodig hebt in je leven, nou ja, dan ben je beklagenswaardig. Dan ben je beklagenswaardige broer of zus. He, dan mag je wel bidden of de Heilige Geest je ogen ervoor wil openen voor die leegte en voor die lauwheid en die zelfgenoegzaamheid. Nou, het derde waarin je die zelfgenoegzaamheid kan zien is gebrek aan ijver. Wees dan ijverig. Wees dan ijverig. Nou, er was geen ijver meer. Nou zeg ik niet allemaal hè, dat we dit moeten doen en dan ik ga aan de slag. Hè, maar als wij de Bijbel lezen, dan geloof ik dat we allemaal er toch van overtuigd zijn dat we gaven en talent hebben gekregen. En er zijn hier zusters die een boekje uitdelen. En er zijn er die de koffie zetten en met het geluid bezig zijn. En sommigen van ons die zitten misschien 's morgens in een andere gemeente. En misschien heb je gaven gekregen om anderen te bemoedigen met kaarten versturen of de bediening van gebed. Voorbeden doen, zending, evangelisatie. Maar zorg dat je ergens bij betrokken bent. Zorg dat je ijverig blijft. Hè? Dat je, zoals je in je werk je helemaal kan geven, dat je ook beseft wat een genade. Wat een wonder dat God mij heeft opgezocht. En heren, nou verlang ik ernaar, ook met het kleine vuurtje wat u hier brandde, verlang ik ook weer andere kaarsjes aan te steken. Heren, al zou ik maar een paar mogen bereiken, maar heren, gebruik me ervoor. Hier was geen heilige passie meer. Het was allemaal routine. Het is een groot gevaar, ik zeg het ook tegen mezelf vanavond. Daar moeten we altijd weer voor waken. Zo'n vakantietijd kan je soms ook weer een beetje wat lauwer maken. Dat je toch weer wat marchandeert met je stille tijd. En dat je een beetje, ja, toch weer een beetje wat lauwer wordt. Maar we staan aan het begin van een nieuw seizoen. En laten we in het woord zijn. Laten we ijverig zijn. Laten we zeggen, neem mijn leven, laat het Heer. Toegewijd zijn aan uw eer. Want dan zijn we aanstekelijk. Het vierde, het laatste wat ik nog wil zeggen. Een zelfgenoegzame kerk is niet aanstekelijk meer. Er zijn geen aanstekelijke christenen meer. Nee, in plaats van dat je aantrekkingskracht hebt. En je collega's en je buren zeggen. Joh, wat hebben jullie wat wij niet hebben. Die rust, die vrede. Die vreugde ook. Waarmee jullie in het leven staan. Die overgave ook, te midden van moeilijke omstandigheden. Dan zeg je, ja, jullie leven is aanstekelijk. Maar deze Laodicea-gemeente was niet aanstekelijk meer. Het ging niet meer om de Heer Jezus. De Heer Jezus stond niet meer in het centrum van hun leven. Ze waren lauw geworden. Nou, en achter die scherpe woorden, heb ik al gezegd, hè, daar is een hart dat klopt. Een heiland die aan de deur klopt. Ook bij ons individueel. Klopt hij vanavond. En het filio woord benadrukt. Hè? Ik heb je lief. Het is niet dat ik je. Hoe moet ik een schop onder je achterwerk wil geven. Dat vanuit een stuk zijn boosheid. Nee. Het is liefde. Een ieder die ik lief heb. Die wijs ik terecht en bestraf ik. Die corrigeer ik. Ik wil dat ze vol vuur blijven. Ik wil dat ze de Heer Jezus centraal blijven stellen. Hè? Dus zijn blik, die ontmaskert wel, maar wijst ook de weg tot genezing. En wat is die weg tot genezing? Nou, dat is het ene woord, twee woorden in vers 19, de laatste woorden. Bekeer u. Bekeer u. Nou, ik heb het misschien wel eens eerder gezegd, dat weet ik zeker, dat er in de Bijbel twee woorden zijn voor bekering. Het eerste woord, dat is epistrefo. Dat is omkeren. Een peloton soldaten die marcheert en ineens zegt de kapitein of de luitenant, rechtsomkeert. En ze gaan weer terug, hè, 180 graden de andere kant op. Maar nou wordt hier dat woord niet gebruikt. Hier wordt het woordje gebruikt metanoia. Meta betekent samen. Noia betekent denken, het samenbrengen van je denken. Tot je volle verstand komen. Het gaat over verandering van denken. Het gaat over verandering van je gezindheid. Het gaat om een innerlijke verandering van je levensattitude, van je houding. Een lauwe houding, dat moet weer een vurige inzet worden. En daar roept God ons voortdurend toe op. En dat betekent keuzes maken. En in deze tijd van welvaart, hè, dan moet je keuzes maken. Ik had vanmiddag, we hadden een openluchtdienst in Uitwijk met zo'n 350 mensen. En ik sprak daar een accountant. Ik zeg, hoe gaat het met je? Hij zegt, nou, het gaat weer wat beter. Hij zegt, ik heb 4 jaar bij een van de grootste accountantskantoren van Nederland gezeten. hij zeg maar, de druk was zo enorm. 60 uur per week was niets. En het ging ten koste van mijn gezin. En het ging ten koste van mijn geestelijk leven. Hij zegt, ik heb een keuze gemaakt om toch weer naar een kleiner kantoor te gaan en minder te gaan werken. En toch dan maar wat minder inkomsten, maar ik wil er weer zijn voor mijn gezin. Nou, dat zijn keuzes maken. Soms moet je gewoon echt, ja, de Heer wil ons soms wakker schudden, maar keuzes maken. En dat geldt natuurlijk ook van de persoonlijke omgang met de Heer. Als de Bijbel zegt, laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Ja, daar begint het, hè, dat we mannen en vrouwen, broeders en zusters van het woord zijn. En dat is niet één of twee keer op zondag in de kerk, maar dat is ook door de week. Hè, dat woord je eigen maakt. Dat je, ja, zoals David zegt, op uw woord heb ik gehoopt. Nou, daar moet ook, daar hoort ook een persoonlijke wandel met de Heer bij. Dat kan je een binnenkamer noemen, kan je stille tijd noemen. Maar dat je de dag met de Heer begint. En dan wil ik niet wettig zijn, dat je zegt, jongens, je kan nooit eens een keer overslaan. Maar dat je van binnen merkt, oh, ik ben bij de Heer geweest. Ik heb de Heer Jezus gezien vanmorgen, toen ik alleen met mijn Bijbel zat. En het heeft mij voor de dag weer vurige ijver gegeven. Nou, wie is dat nou die op die deur van ons hart klopt? En de deur van de gemeente. Wie is hij? Ik heb al gezegd. Het is een heiland verliefde. Ieder die ik lief heb. Maar nou staat er ook aan het begin, staat er in vers 14. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuigen, het begin van Gods schepping. Mooi. Jezus kan je ook noemen de Amen. Nou, wat betekent Amen? Het zal waar en zeker zijn. Het woord is hier een titel voor de Heer Jezus, maar het gaat hier over de absolute betrouwbaarheid van wie hij is. En het verwijst in Jesaja 65 vers 16. Hè? Daar wordt God genoemd. Vind ik heel mooi. Dat had ik ook nooit gezien. Maar de Elohim Amen. Hè, je hebt Jehovah Rafaya, de God die geneest. Jehovah Jireh. Dat heb ik hier op mijn Bijbel staan. Hè, hier aan de achterkant. Jehovah Jireh, de God die voorziet. Al zoveel jaar in de geloofsdiening dat God voorziet. Maar hier de Elohim Amen. De God die betrouwbaar is. De God van de waarheid. Die ons kent. Die onze noden kent. Die onze verlangens kent. Maar die ook ziet als wij geestelijk afwijken. En zegt, kom, ik wil dat je weer die leugens van de wereld en van al die welvaart weer achter je laat. Ik wil dat je weer brandt voor mij. Ik wil je weer ijverig maken. En het tweede is het begin van Gods schepping. Die klopt op ons hart. Jezus, de schepper van alle dingen. De bezitter en heerser daarvan. Maar dat betekent ook omdat hij jou en u geschapen heeft en mij. Het betekent ook dat hij recht heeft op ons leven. Ons hele leven. En het grote gevaar is natuurlijk, hè, dat we zeggen, ja, ik ben christen. Maar ik doe ook dit voor mijn dagelijks werk. Maar Jezus wil dat wij als christen, met Christus, met de Heer Jezus, ons dagelijks werk doen. Dat we hem bij alles betrekken. Dus dat we niet zeggen, nou ja, op zondag ga ik naar de kerk en dan ben ik geestelijk. En dan door de week, dan oké, nou, dat hebben we weer gehad. En nu ga ik mijn eigen dingen doen. Oh ja, wel met de Heer. Maar ondertussen, ja, doen we het niet samen met hem. Nee, hij wil ook in die dingen in het centrum van ons leven staan. Maar ook in het centrum van de gemeente. He, en dan zien we heel snel dat het gebed vaak verwaarloosd wordt. En dat je wel eens afvraagt, ook in sommige gemeentes. Even een kleine anekdote. Nou ja, goed, het is eigenlijk geen anekdote. In de begintijd van mijn bediening heb ik veel gepreekt over opwekking. He. Schenk ons een herleving weer. We zongen dan ook, in de Albersche Waard kwamen we samen op zaterdagmorgen om 6:30, dan bogen we de knieën. En dan gingen we met elkaar Johan de Heerliederen zingen en dan gingen we bidden voor opwekking. En dan zongen we dit lied heel vaak. Vader, zie uw kinderen naderen, smekend komen wij tot u. Open toch de hemelvensteren, zend de geestvernieuwing nu. Dus ik heb er veel over gepreekt. En op een gegeven moment ben ik in een traditionele kerk, ben ik aan het preken geweest over opwekking, hoe God een opwekking werkt in de gemeente. Toen zeg ik, gemeente, Mag ik u eens vragen? U houdt een jaarlijkse rommelmarkt. Hoeveel van de gemeenten zijn daarbij betrokken bij die rommelmarkt? Zeg, mag ik een schatting doen? Ik denk het grootste gedeelte van de gemeente, van zo'n grote gemeente, ik denk 250 mensen zijn er wel bij betrokken. Ik zeg, maar mag ik nou eens vragen hoe het met de bidstond is? Hoeveel mensen komen er naar de bidstond? Nou, later bleken dat er vijf of zes te zijn. Soms hadden er maar enkele. Maar in de preek had ik gezegd, ik zeg, gemeente, dit geeft toch wel weer, ja, hoe het in ons hart gelegen is, hè? Ik zeg, natuurlijk, God wil daar verandering in brengen, maar goed, er was een ouderling en die was bang natuurlijk dat die mensen niet meer voor die rommelmat gingen werken. Dus we kwamen in de kerkraadskamer en hij was zo boos. Want ja, dat bracht al wat geld in het laadje. Hij zegt, en ik geloof dat God een opwekking kan geven op de rommelmarkt. Ja, dat kan de Heer zeker doen, een opwekking op de rommelmarkt. Maar kijk, ik zeg het, ik ben nu wat genuanceerder erover. Maar hoe komt het, hè, dat we sommige activiteiten heel makkelijk doen, maar die bidstond, hè, dat we dat zo snel kunnen verzaken? Nou zeg ik niet altijd dat het in de gemeente kan zijn, want er zijn ook zusters die bidden voor een school. En er zijn zusters die bidden voor een evangelisatieproject, een zending. Maar laten we ergens bij betrokken zijn, waar we samen ook mogen bidden en waar we bidden dat de Heer Jezus verheerlijkt zal worden. Nou, de Heer Jezus staat buiten de deur in deze gemeente. En hij zegt, ik wil alle aandacht weer van jullie krijgen. Maar waar gaat het dan specifiek over? Hij verlangt om een maaltijd te hebben met hem. Dus hier lijkt het ineens ook een persoon te worden. Ik sta aan de deur en ik klop als iemand. Dan gaat het over een persoon. Dus nou gaat het heel persoonlijk worden. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Dus ja, de Heere heeft recht op ons leven. Hij wil dat wij hem gehoorzamen, dat we hem eren. Maar hier staat iets veel heerlijkers nog eigenlijk. Hè? Hij wil intimiteit met ons. Hij wil dat die persoonlijke relatie met hem gevoed wordt. En hij gebruikt het beeld van een maaltijd. Ik heb William Hendriksen, een verklaarder, erop nageslagen en die zegt dit. Hij zegt, deze zin van die maaltijd gebruiken, hij zegt, deze zin bevat een typisch accent van Johannes. Het verlangen van de Heer Jezus om met zijn volk gemeenschap te hebben. In de Oosterse cultuur is samen zitten aan de tafel een uitdrukking van vertrouwen en innige verbondenheid. De gastheer opent zijn huis en zijn hart voor de gast. Geen afstand, geen achterdocht, maar openheid. Intimiteit, nabijheid van hart tot hart. Dus waar gaat het hier om? Het gaat hier om dat Jezus verlangt om dagelijks gemeenschap met ons te hebben. Geestelijke gemeenschap. Nou, dat kunnen we natuurlijk in bijzonder in het avondmaal kunnen we dat genieten. Maar die maaltijd wijst hier niet in de eerste plaats op de maaltijd des Heren, op het avondmaal. Nee, in de eerste plaats gaat het hier over, ik wil die persoonlijke relatie met jou voeden. Ik wil dat je mij geniet, zoals je voedsel kan genieten. Ik weet niet waar je van houdt. Maar ik zou bijna willen zeggen, herinner nou eens een maaltijd waarvan je zegt, nou dat was nou echt gezellig, dat was nou echt fijn was dat. Ik kan meerdere momenten noemen, maar ik ben regelmatig in Zuid-Afrika geweest. Maar in Afrika kennen ze daar de zogenoemde braai, dat je met elkaar op een boerderij bent, of in ieder geval, en dat ze dan die kolen aanmaken en samen lamschoppies braaien en nou ja, dat geeft iets moois, iets gezelligs met elkaar. Je deelt heel makkelijk harten in die ontspanning. Nou, dat is wat de Heer Jezus verlangt. Hij verlangt naar gemeenschap met ons. God is getrouw, 1 Korinthe even 9, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap met zijn Zoon. En dan is het wonder wat er in de Bijbel staat, hij nodigt zondaren uit en eet met hen. Dus dat betekent niet dat je jezelf hoeft op te knappen. en in een bepaalde gestalte moet brengen. De Heere verlangt naar u, naar jou, waar je ook geestelijk bent. Al ben je zelfs ver afgedwaald. Al ben je op dit moment diep in je verslaving. Deze nodigt de zondaars uit en eet met hen. En ieder die ik lief heb, die wil ik weer in het rechte spoor krijgen. Geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn, maar hij zegt wel, bekeer je ervan. Kom tot verandering van denken. Want ik verlang dat je mij geniet in plaats van je verslaving en je zonde. Kijk, en dan ga je iets van dat mystieke, van die mystieke taal kennen vanuit het Hooglied, hè? Dat de bruid zegt, zijn liefde is mij meer waard dan de wijn. Mijn beker vloeit over. Als je opnieuw mag mediteren over wie de Heer Jezus is. Dat zijn genade nooit uitgeput raakt. Want waarin geniet u dan de Heer Jezus? Waarin genieten we nou de Heer Jezus? Want voor de Vader is er eigenlijk niks heerlijkers als wij genieten van de Heer Jezus. Ik heb hier wel eens een keer jaren teruggesproken over het brandoffer. Hè? Maar het brandofferaltaar, dat is als het ware een compleet offer voor de Heer. Hè, waarin je uit dankbaarheid dat offer brengt. Dat brandoffer brengt. En dat heb ik gezegd, hè, voor de Vader wordt zo blij. De Vader wordt zo blij als wij met eerbied gesproken, met de Heer Jezus in de armen, teruggaan naar de Vader en zeggen, o Vader, ik dank u voor het offer van uw Zoon. Dank u wel dat hij een verzoener is van al mijn zonden. O, daarin wordt de Vader verheerlijkt. Daar ontvangt hij lof. Maar we genieten de Heer Jezus ook in zijn heiligmakende werken. Ja, er is werk aan de winkel. Hij is bezig in onze levens. Hè? Maar nou te mogen weten dat er nou een hoge priester in de hemel is die ons op zijn hart draagt. En dat Petrus te midden van zijn falen en mislukken zegt. En dat de Heer Jezus zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat we nou mogen weten dat er een heiland in de troon is die voor ons bidt. Heere, gedenk. Heere, die daar en die daar. Heere, ik bid. Geef hem kracht. Hij bidt voor ons. He, en ja, dat hij daar in die bediening als die hemelse hoge priester zichzelf wil wegschenken in zijn volheid. Dat kan ik niet bevatten. He. Van de duivel staat geschreven dat, dat de dief komt om te stelen, te slachten en te verderven. De duivel rooft in jouw leven. Die verslaving of die zonde of die lauwheid. De duivel die schaterlacht, want hij rooft de zegen uit je leven. Maar dan staat van de Heer Jezus in datzelfde vers, Johannes 10 vers 10. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Weet je wie er zo mooi van kon getuigen? Corrie ten Boom. He, over die tafel vol lekkernijen, die geestelijke zegeningen die voor ons ter beschikking zijn. He. Dat we uitverkoren zijn, dat wij in Christus de verlossing hebben, de vergeving van zonde, dat we zijn opstandingskracht in ons hebben, eeuwig leven, een persoonlijke relatie, overwinning over zonde, ga zo maar door. En dat we daarin hem mogen genieten. Nou, met eerbied gesproken, de heiland is in de troon als ons levengevend hoofd. Wij zijn zijn lichaam op aarde, misschien lauw, misschien gezapig, maar met eerbied gesproken, de Heere kijkt naar een zondaar of naar een Christen, wiens hart naar hem uitgaat en zegt, o Heere, meer van uw volheid. Meer van u mogen zien. Meer van u mogen bewonderen. Ja, dan ga je zingen met het Hooglied. Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. He, als je zijn schoonheid mag zien. Nou, die hemelse koopman, we gaan een beetje naar de afronding toe. He, maar die hemelse koopman, die staat klaar vanavond. Ik raad u van mij aan dat gij koopt, vers 18. Hij staat klaar. En wat staat er klaar? Nou, in de eerste plaats, ik ga even aan het eind beginnen, ogenzalf. Opdat u kunt zien. Misschien heb jij ogenzalf nodig. Het ergste is dat ik met mijn lauwheid gewoon niet eens zie. Nou, dan mag je bidden om ogenzalf. Dat was ook een kostbaar product uit die omgeving. Hè? Maar dat je zegt, Heere, wilt u mij ontdekken aan die dingen in mijn leven die u misschien verdriet doen. Maar er staat ook een hemelse garderobe klaar met witte kleren. Die hij uit wil reiken. Een hemelse koopman staat klaar om uit te delen. Die priesters in die tijd droegen witte gewaden. Dan was daar een bloeiende kledingindustrie die bekend was om de vele zwarte wol. Maar de Laodicenzen waren geestelijk naakt. Ze verstonden niet meer wat hun positie was. Dat waren ze kwijt. Wat moet je nou doen als je zegt, ja, ik ben inderdaad lauw. Ik ben afgeweken. Wat moet je dan doen? Dan moet je opnieuw zien dat hij vanavond klaar staat. Om dat witte kleed, ja, dat al om je heen gelegd is op het moment dat je jezelf aan de Heer Jezus toevertrouwde. Want toen is ons de mantel van gerechtigheid omgedaan, hè. Toen zijn we bekleed met witte kleren, met de gerechtigheid van Christus. Maar opnieuw die positie innemen. Romeinen 8 vers 1, zo is er geen veroordeling voor degene die bekleed zijn met witte kleren. God ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Oh, als dat dan toch zo is, dan maakt het toch niet uit. Oh, dan versta je het niet. Dan neem je de zonde te gemakkelijk op. Nee, als je vanavond weer opnieuw bewust bent van die mantel van gerechtigheid, dat is mijn positie. Daar ben ik door God ingeplaatst in Christus. Niemand kan mij uit zijn hand drukken. Dan zou het uit verwondering moeten zijn. O Heere, wat een wonder dat u met mij niet handelt aan mijn zonde. Heere, hier ben ik. U bent me aan het louteren zoals goud gelouterd wordt hier, hè. Staat hier ook in vers 18. Heere, u bent bezig om mij te vormen naar het evenbeeld van uw zoon. O Heere, ik bid, ga er opnieuw mee door. Nou, dat kopen, dat betekent het kost iets. We hoeven niet de genade te kopen. Maar wat kost het ons dan? Je trots en je eigen gerechtigheid, je zelfgenoegzaamheid. Jij gaat over de kop. Je kan jezelf niet handhaven. Je moet door de knieën zeggen, Heere, het is waar. Ik had u niet meer in het oog. Maar Heere, wilt u dat veranderen? Nou, en als je zo vernieuwd wordt door je denken, komt er ook een verlangen om opnieuw ijverig voor de Heere te zijn. We gaan afronden met het laatste vers, vers 21. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op zijn troon, op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet hebt. Nou, eerst een liefdevolle vermaning, een ontmaskering, een scherpe ontmaskering, dan een oproep tot bekering. Je moet Jezus weer toelaten in je hart. Je wordt uitgenodigd tot die intimiteit, die relatie met de Heer Jezus, maar dan de overwinningsbelofte. Die zal met mij overwinnen. Indrukwekkend. Het voorrecht om met Christus te zitten op de troon van zijn Vader. Het is als het ware de hoogste gemeenschap die er is, zoals ik al zei, hè. Dan zal zijn blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Met hem op zijn troon, niet boven hem, maar in hem, door hem en tot eer van de Vader. Nou, de gelovigen die volharden, te midden van geestelijke zelfgenoegzaamheid en verleiding, hè, in een wereld als deze. Het is niet eenvoudig om christen te zijn. In de vervolgde kerk bidden ze voor het Westen. Omdat ze bang zijn dat wij het hier zwaarder hebben dan zij soms, hè? Omdat we zo makkelijk mee kunnen kleuren. Nou, degene die geestelijk staande blijven, volharden. Die zich dagelijks bekeren en Jezus omhelzen. En zeggen, Heer Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Heer Jezus, u bent mijn alles. Die belooft, Heer Jezus, de heerschappij van Christus en de overwinning. Dat je in die autoriteit mag leven. In die geestelijke positie mag staan. Over zonde mag leven, de zonde mag overwinnen hier op aarde. Dat niet alleen. Maar straks ook met hem in de troon mag zijn. En sommigen die zeggen, en dat mag u voor mij zo uitleggen, maar die zeggen, straks in het vrederijk mogen wij met hem regeren in zijn troon. Maar ik heb het al gezegd, Paulus die zegt daarvan, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Wie overwint, wie staande blijft, wie niet meekleurt, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Wat heerlijk om samen met je heiland, de koning der koningen, daar te mogen zijn. Zoals ook ik heb overwonnen en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Vandaag klopt er iemand op de deur van jouw hart. Geen postbode. Geen pakketbezorger van de DHL. Niet iemand van de energiemaatschappij die een contract wil verslijten. Maar Jezus zelf. Hij klopt. Hij wil toegang tot je hart. Voor het eerst zal je hem binnenlaten. Hij is het zo waard. Hij wil je zoveel geven. Hij wil je alles geven. Het allerbelangrijkste. Vergeving van zonde en eeuwig leven. We hebben gezongen, het is maar één stap tot Jezus. Hoe lang stel je dat al uit? Hij klopt. Hij wil toegang tot je hart. Hij klopt aanhoudend en indringend. En de vraag is, hoor je zijn stem? Je moet een antwoord geven. Je moet een antwoord geven. En wat is het gevolg? Als je dat doet, dan geloof ik dat daar ijver zal komen en bekering. En dat de Heer Jezus het centrum van je leven zal zijn. Laat je door hem helpen. Amen. We gaan met elkaar de Heere danken. En dan zingen we aansluitend, zonder aankondiging, Johannes de Heer 100, Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. En dan ook het gebed, Heere, laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Zullen we met elkaar de Heere danken. Heere, u bent alomtegenwoordig. Psalm 139 zegt het. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mijn zitten en mijn staan. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Heren, we bidden om ogenzalf. Heren, de preek van vanavond is misschien scherp, maar het is liefde. Van een liefdevolle heiland die niet wil dat wij het spoor bijster raken. Heer Jezus, wat kan ik verdrietig worden. Van sommige mensen die gedoopt zijn, die hun leven hebben begraven en later hoor je van ze zijn afgeweken. Ze gaan niet meer naar de gemeente. Ze hebben de bruider aangegeven. Heer, ze zijn voor u bereikbaar. Maar Heer, ook wij hebben een hart dat elke keer weer geëikt moet worden. Wat elke keer weer gezegd moet worden. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om liefde tot hem. Het gaat erom dat we leven voor hem. Dat we onszelf verloochenen omwille van hem. Dat we achter hem aangaan. Het gaat erom dat hij verheerlijkt zal worden in ons leven. Dank u wel, Heer, dat u ons liefdevol corrigeert. En dat u vanavond laat zien dat onze geestelijke positie, als we al een keer open hebben gedaan in ons leven, dat wij bekleed zijn met die witte kleren. Wat een bevrijding. Maar Heer, nou wilt u ook dat wij in witte kleren leven. Dat we heilig leven en toegewijd leven voor u. In die persoonlijke omgang met u, Heere, dank u wel dat uw hart elke keer weer naar ons uitgaat en dat u voor ons bidt. Heere, hier zijn we. En we zeggen het gewoon, dat we van u houden. Dat we u lief hebben. En dat wij u dieper willen leren kennen. En dat dat taalgebruik van Hooglied, dat er ook iets van die innerlijke vreugde mag zijn, als we de schoonheid van de Heer Jezus mogen zien. Van zijn verlossingswerk. Maar ook wat hij doet in de weg van heiligmaking. Heren, we openen ons hart voor u. Zoals het opwekkingslied dat zegt. Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Heer. O Heren, we bidden. Kom tot uw doel met een ieder van ons leven. Sommigen van ons zijn al oud. Anderen zijn nog jong, maar we hebben nodig dat u in het centrum van ons leven staat. Heren, wilt u zo ons die geestvernieuwing geven bij vernieuwing, elke keer weer opnieuw. En heren, gebruik ons om anderen te redden voor u. Dat ons leven aanstekelijk zou zijn, niet omdat wij zo aanstekelijk zijn, maar omdat de geest van Christus door ons heen werkt. Vader, we bidden dat. In de vergeving van onze zonden, maar heren, pleitend op het bloed van de Heer Jezus, hoor ons omwille van hem. Heren, zegen ons als we straks naar huis gaan. Geef ons weer een gezegende week. Misschien komt u wel terug deze week. We weten het niet. Heren, maar dan hebben we nog tijd om dingen recht te zetten, in orde te maken, ons ervan bekeren. Want wij willen niet straks met een mond vol tanden staan als u terugkomt. Heren, hou ons scherp. U doet dat. Tot verheerlijking van uw naam. Amen. We gaan met elkaar zingen, 100. We gaan straks lied nummer 19 zingen. En dat is het lied Ik ben reizend naar die stad. Voor diegenen onder ons, het past misschien niet helemaal bij de preek. Maar voor diegenen die verdriet hebben en die door een moeilijke tijd heen gaan. Dat de Heere jou en u wil bemoedigen. Geen smart meer daar omhoog. God zelf is daar de tranen droog. Geen smart meer daar omhoog. En ook geen dood en geen rouw meer. Nou, dan gaan we zingen, 19 straks, nadat jullie de zegenbede hebben gekregen. Ik zou willen vragen of jullie willen opstaan. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn onmisbare vrede. En vreugde, dat is zijn Shalom. Amen.